Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, hier in de kerk bijeen en daar waar u thuis met ons verbonden bent, laten wij gaan zingen uit Psalm 126, daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 126, vers 1 en vers 2. Wij willen vanavond luisteren naar Jesaja 44, een woord van de Heere voor de ballingen in Babel. En over die ballingen zingt ook deze psalm: wanneer de Heere uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. En ook de slotwoorden van het tweede vers horen wij vanavond terugkomen in Jesaja 44. Zie verder op uw erfvolk neder, verkwik het als de watervloed die het zuiderland herleven doet. Wij zingen Psalm 126, het eerste en het tweede vers. gemeenschap met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen beleiden wij nu het geloof. Wij stemmen daar zingend mee in met de woorden van Psalm 86, daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Psalm 86, vers 5, na de belijdenis des geloofs. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit, ter rechterhand Gods des hemel, ter rechterhand Gods des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Openen het woord van de Heere deze avond in het Bijbelboek Jesaja. We lezen uit hoofdstuk 43 vanaf vers 16 en dan lezen wij door tot Jesaja 44, het vijfde vers. Schriftlezing deze avond, Jesaja 43 vers 16 tot Jesaja 44 vers 5. Daar komt het woord van de Heere als volgt tot ons. Alzo zegt de Heere, die in de zee een weg en in de sterke wateren een pad maakte, die wagens en paarden heer en macht voortbracht, tezamen zijn zij nedergelegen, zij zullen niet weder opstaan, zij zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn zij uitgegaan. Gedenkt der vorige dingen niet en overlegt de oude dingen niet. Zie, ik zal wat nieuws maken. Nu zal het uitspruiten, zult gij lieden dat niet weten? Ja, ik zal in de woestijn een weg leggen en rivieren in de wildernis. Het gedierte des velds zal mij eren. de draken en de jonge struizen. Want ik zal in de woestijn wateren geven en rivieren in de wildernis om mijn volk, mijn uitverkorenen, drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob. Als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Mij hebt gij niet gebracht, het kleine vee, uw brandoffers. En met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer. En ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen kalmoes voor geld gekocht. En met het vette uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnent wil. En ik gedenk uw zonden niet. Maak mij indachtig. Laat ons tezamen rechten. Vertel gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de oversten des heiligdoms ontheiligen en Jacob ten ban overgeven en Israël tot beschimpingen. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob en Israël, dien ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, gij Jeshurun die ik uitverkoren heb. En dan komt het tekstgedeelte waar wij deze avond in het bijzonder naar willen luisteren, de versen 3 tot 5. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heeren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heeren. En zich toenoemen met de naam van Israël. Tot zover. Bidden wij de Heere om de onmisbare hulp en leiding van zijn Heilige Geest. Hier in het kerkgebouw en op elke plek waar u meeluistert en meekijkt. Laten wij bidden. Trouwe God in de hemel, zondag aan zondag wordt dat gebed voor uw troon uitgesproken. Dat gebed om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Maar deze zondag mogen we daar toch wel in het bijzonder om bidden. Als het vandaag Pinksteren is. Als we mogen gedenken dat grote heilsfeit eens daar in Jeruzalem, de uitstorting van uw Heilige Geest. En Heere, dan hoeven wij u deze avond niet te bidden of u opnieuw uw geest uit wilt storten. Want dat hebt u eenmaal gedaan. En dat eenmalige van toen en daar heeft zijn doorwerking tot op deze dag. Wij belijden en geloven op grond van de schrift dat uw geest nog steeds krachtig werkt in deze wereld. Maar Heere, waar we u dan deze middag wel om willen bidden, is dat u die werking van uw Heilige Geest ook geeft in ons midden als gemeente, onder de bediening van uw woord deze avond. Heere, al zijn wij op zoveel verschillende plaatsen op dit moment, hier in de kerk, in huiskamers, keukens, op welke plek dan ook. Geef toch, Heere, op al die afzonderlijke plekken uw Heilige Geest. En dat gemerkt mag worden dat hij inderdaad krachtig werd in onze tijd, in het midden van deze gemeente. Ach, Heere, als u uw geest bij ons vandaan zou houden. Als het er alleen vanaf zou hangen deze avond. Dat wat wij doen. Een kerkdienst beleggen. Uw woord openen, daaruit lezen. Daaruit preken. Dat horen, dat proberen met het verstand te begrijpen. Maar allemaal zonder uw Heilige Geest. Heere, wat zou ons hart dan koud blijven? Dan zouden we onveranderd zijn straks als we de kerk uitgaan. Of straks als we de laptop uitzetten. En Heere, als dat zo is, als wij onveranderd blijven. Nu en voor altijd. Dan zijn wij verloren mensen. Want dat betekent, Heere, dat ons koude hart nooit warm wordt. Ons harde hart nooit wordt zacht gemaakt. Dat er in ons hart nooit dat geloof komt in de Heere Jezus Christus. Dat we dus ook geen deel krijgen aan zijn zaligheid. Heere, dan zijn wij verloren mensen. Heb ons voor de eeuwige verlorenheid toch niet over, Heere. Dat zegt u toch in uw woord. Dat u niet de dood zoekt voor de zondaar, maar het leven. En dat leven kunnen wij toch alleen vinden in Christus. En Christus kunnen wij toch alleen vinden als u ons hart opent door uw geest. Geef dan, Heere, dat werk van uw geest in rijke mate. Dat we het mogen ervaren dat het inderdaad Pinksteren is geweest. En Heere, dan lezen we in uw woord dat op die eerste Pinksterdag, toen en daar in Jeruzalem, 3000 mensen tot geloof en bekering kwamen. Ach Heere, als u met uw geest zo krachtig kunt werken in zoveel mensen tegelijk, ga dan ook niemand van ons vanavond voorbij. Welke plaats we ook meeluisteren, hoe oud we zijn of hoe jong. Schenk ons dat werk van uw Pinkstergeest. Schenk ons geloof. En maak ons door dat geloof zalig. In Christus Jezus uw Zoon. Gedenk, Heere, deze gemeente. Gedenk de broeders van de kerkraad die leiding moeten geven in deze verwarrende tijd. Geef daarvoor al het nodige. En dat ook ervaren mag worden dat de gemeente biddend om hen heen staat. Wij bidden nu voor onze ambtsbroeder, dominee Prosé, zijn vrouw, allen die hen lief zijn. Wilt u hem op deze plaats zegenen en tot een rijke zegen stellen? Gedenk heel uw kerk in deze wereld. Wij bidden Heer in het bijzonder om uw zegen voor het werk van zending en evangelisatie. We mochten net zo rijk zingen van heidenen die worden toegebracht. Ach Heere, dan hebben we het ook over onszelf. Wij zijn immers ook mensen van heidense oorsprong en afkomst. Maar wilt u ook met dat werk nog doorgaan? En ook mensen die nog niet bereikt zijn met uw evangelie, dat evangelie doen horen. Zegent u hen die daar een speciale taak in hebben, zendelingen, evangelisten, dat ze vrucht mogen zien op hun werk en dat ze mogen merken dat u door uw geest hen dagelijks geeft wat nodig is. Zegent u, Heere, de evangelieverkondiging onder uw oude bondsvolk Israël. Uw geest werd immers uitgestort in Jeruzalem. En laat nou die stad en het land waarin die stad ligt, Israël, en het volk dat in die stad woont, uw oude bondsvolk, ook in onze tijd, dat werk van uw Heilige Geest mogen ontvangen. Dat ook daar geloof komt in de Heere Jezus Christus. En dat ook daar geleefd mag worden. Uit zijn genade, eens aan het kruis van Golgotha volbracht. Getrouwe Heer, we zien op naar u. We verwachten het van u, want van ons is geen verwachting. Maar als u ons uw genade schenkt, door de krachtige werking van uw geest, dan mogen wij een rijk gezegend uur verwachten. Heere, doe het omwille van uw naam. Neem onze zonden genadig van ons. Bekeer ons daar ook van. Aanvaard onze dank voor het vele goede dat u geeft. Hoor ons bidden om Jezus' wil.
Amen.
Normaal gesproken is dit het moment in de eredienst dat u uw gaven zou geven voor de Here en voor zijn dienst. De collecten zijn deze zondag bestemd, de eerste voor de kerk, de tweede voor Open Doors. En ook de wijze waarop u nu de Here dient met uw gaven, mogen we daarvan zeggen en belijden dat de Here u zegenen met uw gaven. En deze collecten ook van harte in uw milddadigheid aanbevolen. We gaan nu zingen Psalm 104. Ik heb opgegeven vers 7 en vers 14, maar dat moet zijn vers 7 en vers 15. Met het zevende vers zingen we over de Heere die de regen geeft uit zijn hoge zalen. En met vers 15 zingen we dat de Heere zijn geest geeft, die een mens weer doet leven als tevoren. Psalm 104, wij zingen het zevende en het vijftiende vers.
Thank you.
Straks na de verkondiging willen we zingen uit Psalm 143, daarvan dan het zesde, het zevende en het tiende vers. Het zesde vers dat zingt over een dor en dorstig land, waar ook Jesaja 44 over spreekt. En het tiende vers dat zingt over Gods goede geest. Hij bestiere mijn schreden en leidt mij in een effen land. Psalm 143, de versen 6, 7 en 10, straks na het amen op de preek. Gemeente des Heren, hier in de kerk bijeen en daar waar u thuis met ons verbonden bent. Jongens en meiden, een glaasje water vol schenken. Hoe doe je dat? Moet natuurlijk netjes gebeuren. Een glaasje water vol schenken. Moet je niet morsen. Moet je ook niet tot het randje toe vol schenken. Dan gaat het er al snel overheen. Netjes vol schenken. Als ik nou zou zeggen, giet eens een glaasje vol. Dan klinkt dat heel anders. Een glas vol gieten, dat klinkt meer als, nou, alsof je op zo'n warme lentedag als vandaag een paar glazen buiten op de tuintafel hebt staan. Met een grote kan erbij. Nou, daar komt het niet zo nauw. Het is toch buiten. Dus je giet ze zo hupvol. En het water spettert wat alle kanten op. Het klotst ook over de rand van het glas heen. Maar wat geeft het? Het is toch een warme dag. Laat het water maar stromen. Dat is vol gieten. Vanavond lezen we in de Bijbel ook dat er water wordt gegoten. Niet voorzichtig schenken, nee, uitgieten. Laat het maar stromen, laat het maar alle kanten opspetteren. Dat geeft niets. Sterker nog, dat is juist nodig. Want het is warm, het is droog. Laat het water maar stromen. Wie zegt dat? Dat zegt de Heer. Want dat water, dat is het beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest die wordt uitgestort op het Pinksterfeest. De Heilige Geest die wordt uitgegoten als water op het droge. Daar gaan we vanavond naar luisteren. Thema voor de preekgemeente: Gods Geest. Als water op het droge. Gods geest als water op het droge. We letten op drie dingen. Als eerste op de vruchteloze droogte. Als tweede op het levendmakende water. Als derde op de zegenrijke uitwerking. Gods geest als water op het droge. We letten op de vruchteloze droogte, op het levendmakende water en op de zegenrijke uitwerking. Eerst dus de vruchteloze droogte. Pinksteren is een nieuwtestamentisch feest. Maar dat wil niet zeggen dat het Oude Testament er niets over te zeggen heeft. Integendeel. Alleen al de achtergrond van het Pinksterfeest is oudtestamentisch. Al in de wet van Mozes gaf God immers de opdracht om het Pinksterfeest of het Wekenfeest, dat is hetzelfde, om het Pinksterfeest te vieren. En ook op verschillende andere plekken in het Oude Testament wordt op een heerlijke en rijke manier gesproken over dat wat uiteindelijk op het Pinksterfeest in Handelingen 2 gebeuren zal. Het werk van Gods geest. Zo ook de tekst die vanavond voor ons ligt. Jesaja 44. Dit hoofdstuk staat in het zogenaamde tweede deel van Jesaja. Vanaf hoofdstuk 40 zien we namelijk een duidelijke ommekeer in dit Bijbelboek. Een ommekeer die wordt onderstreept met die prachtige woorden waar hoofdstuk 40 mee begint. Troost. Troost mijn volk. Vanaf dit hoofdstuk, hoofdstuk 40... horen we de profeet Jesaja op een troostrijke manier spreken tot de ballingen in Babel. En dan zeggen we, we horen de profeet Jesaja spreken, maar uiteindelijk horen we door de mond van de profeet heen de Heere zelf spreken tot zijn volk. Nee, dan is het niet zo dat we vanaf Jesaja 40 alleen maar troostwoorden lezen. Dat zullen we vanavond ook nog wel merken. Maar toch komt die troost telkens weer terug. Troost van de Heer voor dat volk dat door eigen zonde zo in de nood is gebracht. Met die troostvolle klanken begint ook Jesaja 44. Maar hoor nu mijn knecht Jacob, zo lezen wij daar, en Israël dien ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jezeren, die ik uitverkoren heb. Waarom hoeft Israël dan niet te vrezen? Wat is hier dan dat troostvolle woord voor het volk? Vrees niet, zegt de Heere, want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Dorstig en droog. Dat kennen de Israëlieten wel. We zijn niet voor niets begonnen te lezen in hoofdstuk 43. Daar is gesproken over de woestijn tussen Babel en Israël. De woestijn die de ballingen scheidt van hun thuisland. Als er nou één plek is waar het droog is, als er nu één plek is waar dorst geleden wordt, dan is het daar, de woestijn. Nou jongens en meiden, wij leven niet in de woestijn. Maar jullie weten natuurlijk ook wel een beetje hoe dat voelt. Met dit prachtige weer. Ja, als je eens een keer een hele middag buiten speelt. En dan opeens merk je bij jezelf, hé, ik heb dorst. En op het moment dat je dat dan bij jezelf merkt, dan is het ook direct hoog tijd om daar iets aan te doen. Jongen, wat is mijn mond droog. Het spelen moet nou maar even wachten. Ik moet eerst water drinken. Ja, zo kunnen wij dorst hebben. En daar doen we dan heel makkelijk wat aan. We draaien de kraan open en drinken maar. Maar wat als je nu geen water hebt? En dat je niet altijd over water kunt beschikken. Dat merkt u wel op het land. Uw akkers, die hebben ook dorst. Je ziet het aan de plantjes op de akker. Ze hangen slap, hier en daar gaan ze zelfs al dood. Ook het land heeft dorst. En je ziet op het land, heel confronterend, wat er gebeurt als je te veel en te lang dorst hebt. Dan stopt het leven. Dan komt daar de dood. Dorst en droogte. Dat ziet de Heere als hij in Jesaja 44 kijkt naar zijn volk. Dorst en droogte. Maar hier is die dorst en die droogte dan het beeld van een dieperliggend probleem. Nogmaals, we zijn niet voor niets begonnen te lezen in hoofdstuk 43. Hoe liefdevol en rijk Jesaja 44 ook begint, zo is het vorige hoofdstuk bepaald niet geëindigd. Lees maar vers 27 van dat vorige hoofdstuk. Uw vader heeft gezondigd. En uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. De Heere moet hier tegen Israël zeggen, u hebt gezondigd. En op die zonde volgt het oordeel, vers 28. Ik zal Jacob ten ban overgeven en Israël tot beschimpingen. Dit is de echte dorst van Israël. De dorst is het beeld van hoe het eraan toe is met dat volk. Ze hebben dorst. Een schreeuwende behoefte aan levendmakend water. Water waar ze niet zonder kunnen. Want zonder water wacht hen datzelfde lot als die verdorde plantjes op de akker. De dood. Uw eerste vader heeft gezondigd, zegt de Heere in vers 27... We moeten daarbij waarschijnlijk denken aan Jacob, de aartsvader naar wie het volk Israël is genoemd. K- Kijk naar het leven van Jacob, zegt de Heere hier dan. In zijn leven zie je al openbaar komen wat zonde is. Door daarnaar te wijzen toont de Heere aan dat de zonde van zijn volk dus niet maar een tijdelijk probleem is, maar dat die zonde al van oudsher, al vanaf die eerste voorvader, Jacob, als zuur dezem door heel dat volk is heen getrokken, al vanaf uw eerste vader af. Ach, kan de Heere dat van ons ook niet net zo zeggen? Al vanaf uw eerste vader af zit de zonde u in de genen. Kijk maar naar Adam, uw eerste voorvader. Daar ging het al mis. En bij jou net zo goed en bij u en bij mij. Uw eerste vader heeft gezondigd. En vervolgens zei de Heere tegen Israël: uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. De uitleggers, de leidslieden van het volk, koning, priesters, profeten, zeg maar de ambtsdragers. Zonde is dus niet wat een enkeling van het volk doet, maar zelfs de ambtsdragers doen het. Zij gaan het volk als het ware in de zonde voor. Ach, hoe zie je dat bij Israël gebeuren? Goddeloze koningen, corrupte priesters, valse profeten. Maar kan de Heer het tegen ons niet net zo goed zeggen? Kunnen ambtsdragers niet bitter tegenvallen? En soms ook hunzelf zo bitter tegenvallen? In hun klein geloof, in hun wereldgelijkvormigheid, in hun menselijkheid. Diakenen, ouderlingen, predikanten, het zijn bepaald geen heiligen. De Heere kan het ook tegen ons wel zeggen: uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Zonde sinds uw eerste voorvader, waar zelfs uw ambtsdragers alles behalve vrij van zijn. Dat zorgt nu voor die droogte. Ja, dat zorgt voor letterlijke droogte. Want droge akkers zijn in de Bijbel keer op keer symbool voor het oordeel van God over zijn volk. Nu zijn wij niet in de positie om hier allerlei één-op-één verbanden aan te wijzen. En dat je al heel makkelijk zegt, nou, de huidige droogte, dat zal wel hierom zijn of dat zal wel daarom zijn. Met zulke concrete uitspraken moet je heel voorzichtig zijn. Maar als we nou belijden dat regen een gave is uit Gods goede hand, dan is het toch niks te veel gezegd om dan in de huidige tijd ook maar te belijden dat in de droogte iets zichtbaar wordt van een oordeel uit Gods hand. Zonde sinds uw eerste voorvader, waar zelfs uw ambtsdragers alles behalve vrij van zijn, dat zorgt voor droogte. Het zorgt ook voor geestelijke droogte. Want is het niet juist geestelijk? Een bijzonder dorre tijd. Een land en volk waarin de kerkgang zichtbaar afkalft. Waarin de zonde en de goddeloosheid toeneemt. Een kerkelijk leven waarin verdeeldheid nog altijd de norm is. En ondertussen worden de kerken die zichzelf rechtzinnig noemen van binnen uitgehold door gezapigheid, lauwheid en wereldgelijkvormigheid. Waarin keurige kerkmensen precies hetzelfde doen als wat de wereld om hen heen doet. Dezelfde websites worden bezocht, welke troep je er ook tegenkomt. Dezelfde films op Netflix worden aangeklikt. Dezelfde muziek wordt beluisterd. Dezelfde alcohol wordt gedronken. En als het gaat om geld, spullen, mooie vakanties, dan willen we toch absoluut niet onderdoen voor onze niet-christelijke buurman. Alleen zitten wij dan zondags in de kerk. Of we luisteren mee. Goed, dat is dan het verschil. Maar verder? Of is dat te scherp? Leg uw eigen leven er eens naast. Leg er eens naast hoe het er nou aan toe gaat. in uw eigen gezinsleven. Wees eens eerlijk, wat ziet u dan? Dor en droog. Letterlijk buiten op onze akkers, maar ook geestelijk. In ons land, in onze kerken, in onze gezinnen. In ons eigen hart. De droogte, de dorheid. Dat ziet de Heere bij zijn volk Israël. Tegen hen spreekt hij. En wat zegt hij dan? Dat is het tweede punt van de preek. Het levendmakende water. Het levendmakende water. Een volk dat droog is en dorstig. Tegen hen spreekt de Heer. Prachtig om te zien hoe de Heer tegen dit volk spreekt. Hoe hij zich aan dit volk laat kennen. Hoe noemt de Heer zichzelf? Uw maker, uw formeerder van de buik af die u helpt. Hiervoor had de Heer van Israël moeten zeggen. Uw eerste vader heeft al gezondigd. Zo ver gaat de zonde van Israël dus in de geschiedenis terug. Maar nu zegt de Heere van zichzelf, mijn geschiedenis met u gaat nog verder terug. Mijn persoonlijke geschiedenis met u. Ik ben uw formeerder van uw buik, dat is van de moederschoot af. En formeren, dat is wat de Heere al in het paradijs deed. God formeerde daar de mens uit het stof der aarde. Daar begint Gods geschiedenis met de mens. Hij begint met elke Israëliet persoonlijk al in de moederschoot. En hij begon met de mensheid al in het paradijs. Ouder dan de betrekking die de mens op de zonde heeft, is dus de betrekking die de Heer op de mens heeft. Die betrekking die de Heere op de mens heeft als schepper. Maar in het geval van Israël is het ook de betrekking die de Heere op hen heeft als de God van het verbond. Zo spreekt hij hen immers aan. Mijn knecht Jacob, Israël die ik verkoren heb. Israël mag het dan van haar kant helemaal verknoeid hebben. Israël mag dan door de zonde geworden zijn. Wat we straks hopen te zingen met Psalm 143. Een dor en dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen. Maar de Heere van zijn kant laat dat niet zo. Hij laat dat niet zo omdat hij schepper is. En omdat hij met dit volk een verbond is aangegaan. Wat doet de Heere daarop? Als hij dat dorre en dat droge land voor zich ziet. Dat dorre en dat droge Israël. Dan zegt hij, ik zal water gieten op de dorstigen. En stromen op het droge. Wat zou er toch gebeuren met uw akkers? Als op die akker zou gebeuren wat de Heere hier zegt. Dat hij er water op giet. Dat hij de hemel openscheurde. Heerst een rustige bui, zodat die keiharde kleigrond zacht wordt gemaakt. En niet al dat water direct wegstroomt. En dan vervolgens maar doorregenen en doorregenen. Millimeter na millimeter. Oh, dat gelige gras, dat wordt weer groen. De gewassen fleuren op. Zaadjes die lange tijd droog lagen in de grond, ze ontkiemen, ze komen boven. Van alle kanten zou het water voor leven zorgen. En waar verlangt het boerenhart nu meer naar dan naar dat? Dat zegt de Heer. Dat zal ik nu doen met Israël. Hoe dan? Israël is als volk dor en droog. Wat zal de Heere dan precies met dat volk doen? Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten. en mijn zegen op uw nakomelingen. Zoals water wordt gegoten op dat droge, dorre land, zo giet de Heere zijn geest op zijn volk. Zijn geest, de Heilige Geest, hij die in de Bijbel zo vaak wordt vergeleken met dat levendmakende water. God zal zijn geest geven. Het werk van de Heilige Geest, dat is als het uitgieten van water op droge, dorre grond. Ja, droge, dorre grond, daar kun je dan mensenhart wel weer mee vergelijken. Droge, dorre grond. Kleigrond hier op Flakkee, dat is prachtig. Goede, vruchtbare aarde. Maar als er geen water op valt, dan wordt die prachtige kleigrond keihard. En als de regen te lang wegblijft, dan kan die grond nog zo vruchtbaar zijn, maar dan groeit er helemaal niks meer. Dor en droog, dat wil dus zeggen onvruchtbaar. Zo is ons hart kei en keihard en daardoor onvruchtbaar. Daar groeit niets. Nou ja, als er al iets groeit, dan is het dat wat groeit op dorre grond. Cactussen, onkruid dus. Nou, dat is in ons hart ook wel te vinden. Onkruid, het onkruid van de zonde. Maar vruchten, nee, die zul je daar niet vinden. Ons hart is onvruchtbaar. Dat is erg. Dat is erg, dat betekent dat het hart daar van binnen het oordeel van God heeft verdiend. Het oordeel, zoals die slotwoorden van Jesaja 43 daarvan spreken. Israël moest met de ban geslagen worden. Dat geldt dus ook ons eigen hart. Het moet met de ban geslagen worden. En dan geeft de Heere die heerlijke belofte. Ik zal water gieten. Ik zal mijn geest erover gieten. En moet je eens opletten wat er dan gebeurt. Dat onvruchtbare volk Israël. Ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Waar dit goddelijke water stroomt, daar groeit en bloeit Israël als de prachtigste plant. Daar zijn de Israëlieten als die welig groeiende wilgen aan de rand van een waterrijke rivier. Ja, want de Heilige Geest, hij zorgt ervoor dat die Israëlieten, die al sinds hun verre voorvader Jacob zo aan de zonde verknocht zijn, dat ze nu verknocht raken aan de Heere. En die zonde waar ze dan telkens naar terugkeerden, en die altijd zo leuk en zo lekker leek, die zonde gaan ze nu haten. Krijgen ze een afkeer van. Dat volk dat zo vruchteloos was. Ook daarvan hebben we gelezen in hoofdstuk 43... Ze konden met niets de Heere behagen, zelfs met hun offers niet. Maar nu gaan ze de Heere behagen. Daar zorgt de Heilige Geest voor. De Heilige Geest die hun harten, die zo hard waren als die hard geworden klei. De Heilige Geest die deze harde harten heeft zacht gemaakt. Heeft gemaakt tot vruchtbare grond. Zodat uit die harten iets voortkomt wat de Heere wel behagelijk is. Een leven in zijn dienst. O, wat hebben wij dat nodig. Wij die ook sinds onze eerste voorvader Adam zo aan de zonde verknocht zijn. Merk je dat? Merk je dat in je eigen leven? Dat je hart telkens weer naar die zonde uitgaat. En dat je dat zelf maar zo moeilijk veranderen kunt, dat je dat zelf gewoon helemaal niet veranderen kunt. Wat komt er nou in uw leven terecht van het vruchtdragen voor de Heer? Klop maar eens op je borstkas. Wat is het van nature toch kei en keihard daarbinnen? Als de uitgedroogde klei op het land, dat hart van mij. De Heere geeft door de mond van zijn profeet. De belofte van zijn levendmakende geest. Die uitgegoten wordt als water. Zijn belofte vervuld op het Pinksterfeest. Toen kwam de Heilige Geest. Toen werd hij uitgegoten, uitgestort. Vele harten van Israëlieten die tot die tijd zo hard leken als droge klei. Zo hard waren als droge klei. De Heilige Geest maakte die harde harten zacht en ontvankelijk voor Christus. Het is die Heilige Geest die nog steeds werkt. Nu in onze tijd. Wat hebben we hem nodig? In al onze lauwheid, verdeeldheid, wereldgelijkvormigheid. Wat hebben we die levendmakende geest nodig? Die ons aan onze zonde ontdekt. En ons daarmee in de schuld brengt voor de Heer. De geest die ons hart opent voor de Heer Jezus. Als de enige die ons van die schuld redden kan. De geest die ons leert te leven voor het aangezicht van God. Naar zijn geboden, naar zijn wil. O, als die geest gaat werken. Als die geest wordt uitgegoten. Wat zullen er dan wonderen gebeuren? Hier is een God die deze geest belooft. Een God die deze geest heeft gegeven op de Pinksterdag. Laten we dan bidden en smeken om het werk van die geest in ons hart, in het midden van onze gemeente en in heel deze wereld. Ja, ook dat laatste, ook in deze wereld. Want als die geest wordt uitgegoten, dan gaat dat ruim, dan gaat dat royaal. Dat brengt ons bij het derde punt van de preek, een zegenrijke uitwerking. De zegenrijke uitwerking. De Heere geeft zijn geest. Dat belooft hij door de mond van zijn knecht Jesaja. En als dat gebeurt, dan zal dat dorre en droge volk Israël, hard en vruchteloos, tot grote groei en bloei komen. Dat is het werk van de Heilige Geest die de Heere zal geven op Pinkster. Wat een groot verschil betekent dat voor het volk Israël zelf. Wat een rijke zegen. Want het is nogal wat. Om dor en dorstig te zijn en dan door dat goddelijke water tot leven te komen. Ik zei dat net tegen de kinderen, maar dat herkent u zelf toch ook. Als je dorst hebt, echte dorst. Als je eens om wat voor reden dan ook uren en uren lang niet hebt kunnen drinken. En om dan weer eens een glas koud water aan je lippen te zetten. Wat doet dat met een mens? We kunnen dan als mens zeggen, ik voel me herboren. Nou, geestelijk is dat letterlijk zo. Als de Heere op dat dorre en dorstige hart zijn levendmakende geest giet, dan wordt mijn hart herboren. Wedergeboren. Dat wat dood was, gaat leven. Een kostelijke ervaring voor die mensenziel om door de geest van God tot leven te komen. Dan ga je nog eens terugkijken. Terugkijken op dat wat je vroeger dacht dat het leven was. Vroeger, toen je alles deed wat je zelf leuk en lekker vond. Toen je alles deed wat deze wereld te bieden had. Dat is leven, dacht je toen. Maar inmiddels heb je ontdekt hoe dwaas dat is. Dat was helemaal geen leven. Dat was levend sterven. Maar nu die geest van God je tot leven heeft gewekt. Nu die geest van God je met Christus heeft verbonden. Nu de genade van de Heer Jezus je deel is geworden. Je mag leven met hem. Nu beleef je pas echt, ja, dit is leven. Dit is leven. Nee, niet dat het leven er dan opeens een stuk makkelijker op wordt. Integendeel, want leven met Christus is nog altijd leven op de smalle weg. Strijd met de zonde. Zelfverloochening. Hij was een ik minder worden en toch leven. Ja, dit is leven. Zo geldt dat voor het volk Israël ook. Jesaja spreekt hier immers tot een volk dat is weggevoerd naar Babel. In ballingschap. Ballingschap, dat betekent voor een volk op sterven na dood. Dat volk op sterven na dood wordt door de geest van God tot leven gewekt. En de zegen die daar nu vanuit gaat, die gaat verder dan het volk Israël zelf alleen. Want dit valt ook anderen op. Dat wat de Heere met Israël heeft gedaan. Psalm 126, daarmee zongen we dat ook al. Wat de heidenen zeggen, de Heere heeft hun wat groots gedaan. Ja, het valt de heidenen op. Tot nu toe was daar nog geen sprake van. Dat de heidenen ook maar iets op zou vallen als zij naar Israël zouden kijken. Niks positiefs in ieder geval. Israël, dat is immers maar een zwak en een overwonnen volk. Een aantal ballingen weggevoerd naar Babel. Meer is het niet. Maar dat zal straks anders worden. Straks, als God zijn geest uitgiet. Als Israël door de geest tot leven komt. De heidenen zullen dat zien. En ze zullen erdoor aangetrokken worden. Jesaja hoort die heidenen als het ware al spreken. Vers 5. Daar is een willekeurige heiden die zal zeggen: ik ben des Heer. Ik ben eigendom van de Heer, de God van Israël. En daar is een andere heiden, zegt Jesaja. Een andere heiden. Hij zal zeggen: Jacob, dat ben ik. Hij zal zich noemen met de naam van Jacob. En daar is nog weer een andere heiden. Hij schrijft het met zijn hand, of misschien op zijn hand, dat zou ook kunnen. Hoe dan ook, hij schrijft het. Ik ben van de Heer. Het wordt zelfs opgeschreven als een soort officiële bevestiging. De Heer, daar hoor ik bij. En ook hij zal daarbij zeggen: Israël, dat is mijn volk. In de situatie van die ballingschap is dat ondenkbaar. Dat er ook maar iemand is die naar dat zielige groepje ballingen zou kijken. En dan zou zeggen: nou, daar wil ik nu bij horen. Maar de Heer zal het anders maken. Anders. Door zijn Heilige Geest. Zijn Heilige Geest die ook de heidenen aan zal raken. En die bij die heidenen het verlangen wakker zal roepen. Om bij Israël te mogen horen. Meer nog, bij de God van Israël te mogen horen. Om de naam van Jacob als een erenaam te dragen. Wat zien we deze woorden waarheid worden op de Pinksterdag en de periode daarna. De Heilige Geest wordt uitgestort, ja, in Jeruzalem. In de belangrijkste stad van Israël, de tempelstad. Maar die zegen zal niet beperkt blijven tot Jeruzalem alleen. En ook niet tot het volk Israël alleen. Die zegen stroomt vervolgens de wereld in. Die zegen bereikt ook de heidenen. Ook dat dorstige land. De dorre en droge harten van heidenen zullen door de Pinkstergeest levend worden gemaakt. Zullen door de Pinkstergeest aan Christus worden verbonden. En zijn we dan niet bij onszelf? Wij zijn Israël niet. Maar de zegen die de Heere aan Israël heeft geschonken, die zegen heeft ook ons, de heidenvolken, bereikt. Het verbond eens met Abraham gesloten. In dat verbond mag nu ook u delen en ik. Omdat de Heere in de doop naar ons is toegekomen en ook ons in dat verbond heeft betrokken. Ach, Dan moeten we aan de ene kant zeggen, deze profetie van Jesaja maakt wel duidelijk dat dat verbond alleen een mens niet zalig maakt. Israël was immers het verbondsvolk en kijk eens hoe dit volk door de zonde bij God vandaan is gedwaald. Maar dan mogen we met dit gedeelte in de hand aan de andere kant ook dat kostbare van het verbond aanwijzen. Dat de Heere in deze verse juist naar Israël toekomt, omdat het zijn verbondsvolk is. Juist aan dit volk wil hij zijn geest schenken. Is dat nou ook niet de rijkdom van het verbond voor u en voor mij? Wij die zo schuldig voor de Heere staan, juist omdat wij kerkmensen zijn. Omdat we zoveel beter hadden kunnen weten. En we ondanks al onze rechtzinnigheid zo hard met deze wereld meedoen. En zoveel vuiligheid en zoveel wereldgelijkvormigheid ook zomaar ons hart en leven laten binnenstromen. Juist wij als kerkmensen staan zo schuldig tegenover de Heer. Maar dan dat grote voorrecht van het verbond, dat de Heere toch telkens met zijn genade weer naar ons toekomt. Ons zijn evangelie laat preken, elke zondag opnieuw. En ons dan die rijke belofte geeft. Die belofte van die krachtige werking van zijn geest. Hoe bidt u daar nou om? Smeekt u daar nou om? Zonder het werk van die Heilige Geest in onze harten. In het midden van onze gemeente. Ach, wat zouden we beginnen? Helemaal niets. Vergis u niet. Zonder het werk van de Heilige Geest is daar ook niet die band met Christus. Die heilige band van het geloof. Al zijn we dan 1000 keer kerkmens. Al zijn we 1000 keer gedoopt. De Heere zal ons niet voor onschuldig houden. Hij die in deze versen zegt, ik zal Jacob ten ban overgeven. Hij zal ook u en mij ten ban overgeven. Als we ons niet van onze zonde bekeren en tot Christus de toevlucht nemen. En hoe zouden we dat nou kunnen doen? Ons van onze zonde bekeren en tot Christus de toevlucht nemen. Zonder het werk van de Geest in ons hart. Zonder het werk van de Heilige Geest zijn wij dus verloren mensen. Eeuwig verloren mensen met geen ander uitzicht dan het uitzicht op eeuwig omkomen in de hel. Tegen die afschuwelijke realiteit als achtergrond klinken dan deze verzen als dat machtige wonder. Ik zal water gieten op de dorstigen, stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten, mijn zegen op uw nakomelingen. Wat een wonder is het dat God het Pinksteren liet worden. Deze Heilige Geest werkt nog steeds in onze tijd. Bid je er nou om dat hij in jouw hart zal werken? Bid u erom dat hij zal werken in het midden van de gemeente. Ja, nog ruimer dan dat. Want wij leven in een wereld die bezig is verloren te gaan. Laat Gods geest toch zo krachtig mogen werken. In ons hart. In het midden van onze gemeente. Dat daar iets van uitgaat in de samenleving om ons heen. Die zo ver bij God vandaan lijkt te dwalen. Als God zijn geest zo overvloedig uit zou gieten in de gemeente van Middelharnis, dan bestaat het toch niet dat de rest van de inwoners van dit dorp daar niks van zou merken. Nee, dat bestaat inderdaad niet. Want als je een glas vol giet, dan spettert dat water alle kanten op. Dan stroomt dat glas over en dan wordt ook de omgeving nat. Als de Heere zijn geest zal uitgieten over Israël, dan spettert dat levendmakende water ook over de heidenvolken. Als de Heere in zijn genade zijn geest zo krachtig uit zou gieten in het midden van de gemeente, dan kan dat onmogelijk beperkt blijven tot die paar honderd gemeenteleden alleen. Och, de Heere geven dat in onze omgeving gemerkt zal worden dat het Pinksteren is geweest. En de Heere geven dat dat ook in uw eigen leven gemerkt zal worden. Want hoe is dat nou persoonlijk? De profeet Jesaja ziet mensen uit het heidendom. In de tijd van Jesaja was dit land een en al heidendom. De profeet Jesaja ziet mensen uit het heidendom die zeggen: ik ben des Heren. Bent u nou al zo een geworden? Zo een die heiden was, verloren in de zonde en in de schuld, bij wie de geest van Christus zo krachtig ging werken. Bij wie de geest van Christus zo krachtig aan Christus verbond, dat je het niet langer ontkennen kon. Ja, het is ook mij uit genade gebeurd. Ik ben des Heren. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Getrouwe Heere, een dor en dorstig land. Dat is onze ziel van nature. En ook na ontvangen genade kan het door eigen schuld weer heel dor en droog zijn geworden. En als we kijken, Heere, naar ons kerkelijk leven, dan zien we een dorheid en een droogte. Lauwheid, wereldgelijkvormigheid, verdeeldheid. Wat zien we, Heere, een geestelijke dorheid in ons land, waar steeds minder naar u gevraagd wordt en de zonde steeds openlijker gediend wordt. Wat een dorheid, Heere, wat een droogte, wat een vruchteloosheid. En dan zien wij op naar u en dan bidden wij van u dat u die oude belofte die u vervulde op de Pinksterdag, dat u die oude belofte ook wilt vervullen in onze tijd, in ons leven, in ons gemeentelijk leven. Dat u uw geest giet als water op het droge. Getrouwe God, wij bidden ook van u dat u water wilt geven op dat wat buiten letterlijk droog is. Wij missen de regen uit uw goede hand. En wij voelen daarin, Heren, een stukje oordeel. Oordeel dat wij verdiend hebben. Want wie zijn wij tegenover u? Maar wij bidden om uw genade. Wij bidden dat u de sluizen van de hemel opent. En dat u regen geeft op de bestemde tijd. Heren, wij bidden voor uw kerk in deze wereld. We mogen vandaag onze gaven geven voor de vervolgde kerk. En ook hen willen we in onze gebeden gedenken. Bewaar hen, Heere. Sterk hen, bemoedig hen. Door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wij bidden om uw zegen over het verdere van deze avond. En ook morgen, de tweede Pinksterdag. De eredienst die dan plaats zal vinden als u het geeft. En geeft u dan ook aan onze ambtsbroeder dominee Procé alles wat hij nodig heeft. Dan uw woord te bedienen. In het midden van de gemeente. En dat hij het dan ook zo ervaren mag. Al heeft hij dan voor zich een leeg kerkgebouw. Dat het woord klinkt in het midden van de gemeente. Die in getrouwheid luistert. En die door uw geest aan dat woord verbonden wordt. Trouwe God in de hemel, neem al het zondige van ons. Aanvaard onze dank. Hoor ons bidden. In de naam van de Heere Jezus Christus, die ons zijn geest geschonken heeft. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 118, daarvan het 12e vers, Psalm 118. Vers 12. Ontvangt u allen, hier in de kerk en daar waar u thuis met ons verbonden bent met een biddend hart, de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.